I want to share some things with you from the word.
Ik wil iets delen vanuit het woord.
After last night I went home.
Gisteravond, daarna ging ik naar huis.
Home being with Lodewijk and Petra.
En met huis bedoel ik bij Lodewijk en Petra.
They lay in bed.
En ik lag in bed.
And just wanted the Lord to prepare my heart before I went to sleep.
En ik wilde gewoon dat God mijn hart voorbereidde voordat ik in slaap zou vallen.
I always do that.
Dat doe ik altijd.
I'll go to sleep.
Ik ga dan slapen.
With my heart filled with the word of God.
En dan is mijn hart vol van het woord van God.
And also asking questions.
En ik stel dan ook allerlei vragen.
So that the Lord can speak to me through the night.
Zodat God door de nacht heen tot me kan spreken.
I expect that.
Dat verwacht ik dan ook.
And the Lord is so faithful.
En de Heer is altijd zo trouw.
This morning I wanted to share some things with you.
En vanmorgen wil ik een aantal zaken met jullie delen.
That I believe are specifically for you.
Die ik geloof specifiek voor jullie van toepassing zijn.
I wouldn't want you to misunderstand.
En ik wil niet dat je het niet goed begrijpt.
And think that I'm a traveling preacher.
Waarin je denkt, oh, dat is een reizende prediker.
And I just arrive here for Sunday.
En die komt gewoon op zondag even aan.
Which by the way is 10, 10, 10.
Wat vandaag toevallig 10, 10, 10 is.
Very interesting.
Erg interessant.
But in fact, the Lord always has a specific word for us.
Maar God heeft altijd een specifiek woord voor ons.
So I'm not preaching a word that I've just preached somewhere else.
Dus ik preek niet een preek die ik zo maar ergens anders spreek.
I believe that God wants to speak to you.
Want ik geloof dat God tot jullie wil spreken.
The last time I was here was in February of this year.
Ja, de vorige keer dat ik hier was in februari van dit jaar.
Is that correct?
Yeah, I think January, February, somewhere else.
Somewhere there. Does anyone remember what I preached on?
Weten jullie nog waar ik het over gehad heb?
Yeah. So three of you.
Drie van jullie weten dat nog?
Three and a half of you. Some are saying maybe it was you, maybe it was somebody else.
En misschien denken jullie was hij dat nou, was iemand anders nou die dat gezegd had?
Last night I was reminded of what I spoke on.
Maar gisteravond werd ik eraan herinnerd waar ik de laatste keer over gesproken had.
And then this morning during worship I was thinking about it as well.
En vanmorgen tijdens de aanbidding overdacht ik dat opnieuw.
It's very interesting.
En het is erg intrigerend.
I spoke from the Gospel of Luke.
Ik sprak uit het Evangelie van Lucas.
Chapter 22.
Hoofdstuk 22.
And how Jesus spoke to Peter.
En hoe Jezus tot Petrus sprak.
And he says, Peter, Peter.
En hij zegt aan Petrus, Petrus.
Satan has desired to sift you as wheat.
Satan heeft verzocht om jou te siften als tarwe.
But I have prayed for you that your faith would not fail.
Maar ik heb voor jou gebeden dat jouw geloof jou niet zal falen.
And when you're converted or turned around again.
En als je dan vervolgens weer omgedraaid wordt.
Then I want you to strengthen your brethren.
Dan wil ik dat je je broers gaat ondersteunen.
Why would Jesus ever allow his disciples to be sifted by Satan?
Waarom zou Jezus dat ooit toestaan dat zijn discipelen gezift worden door Satan?
When you read that, it sounds quite harsh.
En als je dat leest, dan klinkt het bijna hard.
And you understand what the word sifted means.
En je weet wat dat siften betekent.
They would take grain like wheat.
Dan namen ze graan zoals tarwe.
Throw it up in the air.
En dat gooiden ze dan in de lucht.
When the wind was blowing.
En als de wind dan blies.
And the wind would blow the chaff and the shell away.
Zou de wind het kaf en de schaal weg blazen.
And only the wheat would fall back down to the ground.
En dan alleen dat werkelijke graan zou dan weer op de grond vallen.
The sifting process is meant to get rid of the bad.
En dat siftingsproces heeft als bedoeling dat wij van het oude en het slechte afkomen.
And keep the good.
En het goede behouden.
Sifting's actually good.
Het siften is dus eigenlijk iets heel goeds.
If you want wheat,
als jij die tarwe wil hebben,
you have to get rid of the shell.
Moet je van de schelp afkomen.
And so that's what Jesus was speaking to Peter.
En daar had Jezus het over terwijl hij tegen Jezus sprak. En Petrus sprak.
Peter, I see some wheat in you.
Hij zegt, Petrus, ik zie wat tarwe in je.
But there's also a shell around you.
Maar er zit ook nog een schel omheen.
You're not going to be much good if we don't get rid of that shell.
En je bent niet bruikbaar als je daar niet van afkomt.
So I'm going to allow Satan to sift you.
Dus ik ga toestaan dat Satan jou zift.
And the sifting process is very interesting.
En het proces is erg interessant.
Because it will always reveal what's in your heart when you don't know it's there.
Want het openbaart altijd datgene wat in jouw hart is waarvan je niet weet dat het erin zit.
You remember when Peter said, "Oh Lord, Lord, I'll die for you."
Weet je nog toen Petrus had gezegd van, "Oh Heer, Heer, ik zal wel voor u sterven."
And then the little girl went up to Peter that dark night.
En in die donkere nacht kwam dat meisje naar Petrus toe.
She said, "Aren't you the one that was with Jesus?"
En ze zei van, "Was jij niet die ene die bij Jezus was?"
Nee, nee, nee.
Nee, 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 nee.
No, no, no.
No, 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 sorry.
I'm a lot smarter than I look.
Ik ben veel slimmer dan ik eruit zie.
But not real smart.
Ik ben niet heel slim, maar...
Peter was ready to die for Jesus.
Petrus was bereid om voor Jezus te sterven.
He thought...
En hij dacht...
But Jesus knew different.
Hij dacht dat, maar Jezus wist beter.
And Peter wouldn't be good for anything in the kingdom of God.
En Petrus was gewoon niet bruikbaar in het koninkrijk van God.
Until he knew what was in his heart.
Totdat hij erachter kwam wat werkelijk in zijn hart zat.
So that was January, February.
Dat was in januari, februari.
And I remember saying, God has a purpose for this church, not only in Loppersum.
En ik weet nog dat ik zei, God heeft een plan met deze kerk, niet alleen voor Loppersum.
And the region here.
En de regio.
But also in the nation.
Maar al ook in het land.
And even as you heard from some folk just a few moments ago.
En net zoals je gehoord hebt van die paar mensen zo, een paar van, zo net.
Okay. You'll be sent. Numbers of you will be sent to different nations of the world.
Je zult uitgezonden worden naar verschillende naties in de wereld.
And so it's of necessity that you must be sifted.
Dus daarom is het gewoon noodzakelijk dat je gesift wordt.
So that you can see what's in your heart.
Zodat je kunt zien wat er in je hart zit.
And that's a very difficult process.
En dat is een heel moeilijk proces.
Numerous times I've been through that in my own life.
Ik ben daar verschillende keren zelf doorheen gegaan.
I've seen it happen in our own church numerous times.
En ik heb er ook verschillende keren in mijn eigen kerk gezien.
For those of you who don't know me well.
Voor de mensen die mij misschien niet heel goed kennen.
The place where I pastor called the embassy.
De plaats waar ik voorganger ben, de ambassade.
I've been there for 28 years.
Daar ben ik nu al 28 jaar.
I know what it is to be sifted.
En ik weet wat het is om gesift te worden.
I know when the Lord comes into the church and sifts.
Ik weet wanneer wat het is als de Heer de kerk binnenkomt en gaat siften.
He wants to expose our hearts so that we can move forward.
En hij wil ons hart blootleggen zodat we vooruit kunnen gaan.
And sometimes during the sifting we say something like this.
En soms tijdens dit proces zeggen we iets als volgt.
Pastor, do something. Help these people who are struggling.
En voorganger, doe er wat aan. Help deze mensen die zo zitten te worstelen.
They're going through a very difficult sifting process.
Ze gaan door een moeilijk siftingsproces.
Or God, do something. Help these people who are being sifted.
Of God, doe alstublieft iets. Help deze mensen die gesift worden.
Lord says, nee, nee, nee.
En de Heer zegt, nee, nee.
No, no. After you're strengthened and turned around.
En want hij zegt, want nadat jij bekrachtigd bent en ook weer omgedraaid bent.
Then you go to those people and strengthen them.
Dan mag jij naar die mensen gaan om hun te bekrachtigen.
Very interesting.
Heel interessant.
It's the power of a testimony.
Het is de kracht van een getuigenis.
This is the way that I was.
Dit is hoe ik was.
This is what the Lord's done in my life.
En dit is wat de Heer heeft gedaan in mijn leven.
This is who I thought I was.
Dit is wie ik dacht dat ik was.
This is who Jesus showed me I was.
En dit is wie Jezus mij toonde dat ik was.
He exposed my heart.
Hij heeft mijn hart blootgelegd.
But he didn't kick me out.
Maar hij heeft me er niet uitgezet.
He said he loves me.
Hij heeft gezegd dat hij van me houdt.
He prayed for me.
Hij heeft gebeden.
So that I'd be turned around.
Zodat ik omgedraaid zal worden.
And now I want to strengthen you others.
En nu wil ik ook die andere mensen gaan bekrachtigen.
Because what you're going through,
want waar jij doorheen gaat,
you can come through it successfully
daar
too.
Kun jij ook succesvol doorheen komen.
And so this morning I want to talk to you about something further from that.
En ik wil daar vanmorgen bij wijze van spreken op doorgaan.
There's a word that's used in the Bible.
Er is een woord wat in de Bijbel gebruikt wordt.
And it's called visit or visitation.
En het is een bezoek of bezoeken.
You'll see in scripture.
Je ziet in de Bijbel
numerous times.
Verschillende keren.
Where God says he'll visit his people.
Waarin God zegt dat hij zijn volk zal bezoeken.
It was only recently that I really discovered what this word visit or visitation means.
En het was maar recentelijk dat ik er echt achter kwam wat dit woordje werkelijk betekent.
It actually has in it the idea.
Het omvat het idee
of God coming down to his people.
Van God die bij zijn mensen komt.
And inspecting them.
En ze onderzoekt.
Looking very closely at their lives.
Ze inspecteert, kijkend hoe hun leven ervoor staat.
It's like a sifting.
Het is als dat siftingsproces.
He wants to see exactly what's there.
Hij wil precies zien hoe de vork in de steel zit.
You'll read about it where the Tower of Babel was being built.
Je hoort erover als de toren van Babel gebouwd wordt.
And the Godhead said among themselves.
En de Godhead zegt tegen zichzelf.
Let's go down and look at this.
Laten wij kijken naar beneden gaan en kijken hoe het gaat.
Or when Israel was in captivity in Egypt.
Of toen Israël in gevangenschap in Egypte zat.
And God said he heard the cries of the people.
En dan zegt God, ik hoor de roep van mijn volk.
And he said, let's go down and look at this.
En hij zegt, laten we daar eens heen gaan en dit eens bekijken.
With this word visit or visitation.
En met dit woord bezoek of bezoeking.
It always means this.
Betekent het altijd het volgende.
The visit will determine your destiny.
Dat bezoek bepaalt uiteindelijk je bestemming.
This was a profound thought for me.
En dit was voor mij een indrukwekkende gedachte.
People always talk about your destiny.
Mensen praten altijd zo gemakkelijk over je bestemming.
Oh, you've got a powerful destiny.
Oh, je hebt een krachtige bestemming.
Your destiny is to reach the nations.
Jouw bestemming is om de natieën te bereiken.
Your destiny is so good, God wants to use you.
Je bestemming is zo goed, God wil je gebruiken.
Listen, before you get too excited about your destiny.
Luister, voordat je te enthousiast wordt over jouw bestemming.
God needs to visit you.
God moet een bezoekje bij jou brengen.
His visit with you will determine your destiny.
En dat bezoek wat hij bij jou brengt, zal jouw bestemming uiteindelijk bepalen.
Whether your destiny is good,
of je bestemming goed is,
or whether your destiny is bad.
Of dat het slecht gaat.
Always it has in it the choice.
Er zit altijd een keuze in.
I want you to turn in your Bibles to Genesis chapter 18, please.
Laten we naar Genesis hoofdstuk 18 gaan.
Genesis chapter 18 is the first book of the Bible, so you shouldn't have trouble.
Genesis, eerste boek van de Bijbel, zou je makkelijk moeten vinden, en dan hoofdstuk 18.
Unless you brought your pocket New Testament.
Het is natuurlijk wel een probleem als je alleen een Nieuw Testament Bijbeltje bij je hebt.
Genesis chapter 18.
Maar Genesis 18.
This is a very interesting story.
Interessant verhaal.
Because it shows the beginning of a visit.
Want het toont het begin van een bezoek.
It tells us how to position ourselves for a visit.
Het geeft ons aanwijzing voor hoe we onszelf mogen positioneren voor zo'n bezoek.
Abraham had received many promises from God.
Abraham had inmiddels al allerlei beloften van God ontvangen.
A powerful promise to have a son.
Een krachtige belofte om een zoon te krijgen.
But did Abraham and Sarah have a son?
Maar hadden ze al een zoon? Abraham en Sarah?
Pretend I'm talking to you.
Doe even alsof ik met jullie aan het praten ben.
Did they have a son?
Hadden ze al een zoon?
Nee.
Nee.
And so Abraham waits for a visit.
Dus Abraham wacht op zo'n bezoek.
He waits for a visit from God.
Hij wacht op een bezoek van God.
Genesis chapter 18 verse 1 says that Abraham in the heat of the day.
En er staat dat in de hitte van de dag dat Abraham
is sitting at the front of his tent.
Aan de ingang van zijn tent zit.
And he's looking out like this.
En hij kijkt naar buiten.
In other words, he's positioned himself for a visitation from God.
Hij heeft zichzelf gepositioneerd om een bezoek van God te krijgen.
I've done that with my life.
Ik heb dat ook in mijn leven gedaan.
I've never wanted to grow up to be a minister.
Ik wilde nooit volwassen worden en een dienstknecht van de Heer worden.
That hasn't been my goal in life.
Dat is niet mijn doel van het leven geweest.
I've wanted to grow up to be a soul winner.
Ik wilde iemand zijn die zielen wint.
I've wanted to grow up to be in a revival.
En ik wilde in een opwekking zitten.
I've wanted to grow up to be in a visitation from God.
En ik wilde opgroeien en deel zijn van een bezoek van God.
I can't take just church services.
Ik wil niet gewoon simpel kerkdiensten organiseren.
I want to be in the presence of God.
Maar ik wil in de aanwezigheid van God zijn.
So you position yourself that way.
Dus je positioneert jezelf op zo'n manier.
You know how I positioned myself this morning?
En hoe weet je hoe ik me vanmorgen heb gepositioneerd?
Because I had a choice.
Omdat ik een keuze had.
I looked out this morning.
Ik keek naar buiten vanmorgen.
While I was in bed.
Terwijl ik nog in bed lag.
It looked a little chilly.
Het zag er een beetje koud uit.
My blankets were so nice.
En mijn dekbed was zo lekker.
My pillow was so comfortable.
En mijn kussen was zo zacht.
I was positioned to sleep some more.
En ik lag in de positie om nog wat meer te slapen.
Maybe till 11 o'clock.
Misschien tot 11 uur.
But then I thought, I need to position myself for a visitation.
Nee, toen dacht ik ik moet mezelf positioneren voor zo'n bezoek.
That forced me to get out of bed.
En dat zorgde ervoor dat ik mijn bed uitkwam.
Get dressed.
Mijn kleren aandeed.
Have my coffee.
Mijn koffie dronk.
Have a little lekker lekker.
En een beetje lekker lekker.
And come here.
En hierheen te gaan.
Because I want to meet the Lord.
Want ik wil de Heer ontmoeten.
I position myself that way.
Ik positioneer mijzelf op die manier.
I could have stayed there.
Ik had daarop kunnen blijven.
But I'll miss the visitation.
Maar ik mis dan dat bezoek.
You have to position yourself.
Je moet in die positie gaan zitten.
You put yourself in a place where God can meet you and touch you.
Je moet jezelf naar die plaats brengen waar God je kan ontmoeten en kan aanraken.
In the heat of the day.
Op het heetst van de dag.
And it's hot in the Middle East.
En in het Midden-Oosten is het echt heet.
Abraham sits at the very front of his tent.
En zit Abraham gewoon voor zijn tent.
And sure enough.
En moet je eens opletten.
God visits him.
God bezoekt hem.
Probably Jesus Christ, God the Son in the Old Testament.
Waarschijnlijk God de Zoon Jezus Christus in het Oude Testament.
Comes to visit Abraham.
Komt Abraham bezoeken.
And brings two angels.
En brengt twee engelen met zich mee.
So there are three of them.
Dus er komen drie.
Very interesting story.
Heel intrigerend verhaal.
And God the Son in the Old Testament.
En God de Zoon in het Oude Testament.
And two angels
en twee engelen
come up and speak to Abraham.
Komen en spreken met Abraham.
And because Abraham's positioned his life towards God.
En omdat Abraham zijn leven richting God heeft gepositioneerd.
He wants the Lord.
Hij wil de Heer.
He not only has positioned himself right.
Hij heeft zichzelf niet alleen op de juiste manier neergezet.
But he knows how to entertain the Lord.
Maar hij weet zelfs hoe hij de Heer moet ontvangen.
Worship is an entertainment of the Lord.
En aanbidding is een vorm van het ontvangen van de Heer.
We come and we worship him.
We komen en we aanbidden hem.
And we love him.
En we houden van hem.
Worship isn't just the beginning of the service.
Aanbidding is niet gewoon de start van de dienst.
We're saying, Lord, we know you love this.
En we zeggen, Heer, we weten dat u hiervan houdt.
We just worship you.
En we aanbidden u.
That's what Abraham did.
En dat is wat Abraham hier doet.
When you would eat with somebody in the Middle East.
In het Midden-Oosten, als je met iemand samen ging eten,
it meant that you were treating them as best friends.
Dat betekende dat je ze behandelde als je beste vriend.
It's why it was so powerful when Jesus ate with Judas, when Judas was about to betray him.
En dat is waarom het zo krachtig was dat Jezus met Judas de maaltijd hield op het punt dat hij hem net wilde gaan verraden.
The Bible says that Jesus dipped sop or dipped some bread with Judas. On the Last Supper.
De Bijbel zegt dat Jezus samen met Judas het brood onderdompelde.
That was very powerful.
En dat was iets heel krachtigs.
Jesus was saying, Judas, there's another chance. I want to be your friend.
En Jezus zei voor Judas, er is nog een kans. Ik wil je vriend zijn.
I'm eating with you.
Ik eet met je.
Anytime you would eat with somebody in the Middle East,
in het Midden-Oosten,
you're friends.
Als je samen met iemand at, dan was je vrienden van elkaar.
This is what Abraham does.
En dit is wat Abraham doet.
He says, can I give you some food?
En hij zegt, kan ik je wat eten geven?
So he kills some animals.
Dus hij doodt een paar dieren.
And he makes some food.
En hij maakt eten klaar.
He takes them underneath a tree.
En hij neemt ze onder een boom.
He lets them eat.
En hij laat ze eten.
He wants to entertain the Lord.
Hij wil de Heer ontvangen, verzorgen.
I've had times in my personal life.
En ik heb tijden in mijn persoonlijk leven.
When I knew the Lord had come to visit me.
Toen ik wist dat de Heer was gekomen om mij te bezoeken.
I'd say, oh Lord, don't go.
En ik zei, Heer, ga alsjeblieft niet.
Could you stay a little longer?
Kunt u nog ietsje langer blijven?
I know that the Lord is with us all the time.
En ik weet dat de Heer altijd bij ons is.
But there are times when he'll release his presence in a greater way.
Maar er zijn van die momenten waarin hij zijn aanwezigheid op een grotere manier vrijzet.
I say, Lord, could you stay a little longer?
En ik vroeg, Heer, kunt u nog ietsje langer blijven?
I worship you, Lord.
Ik aanbid u.
I'm just wanting to entertain him.
Ik wil hem ontvangen.
Oh, I love you, Jesus.
Oh, Heer, ik hou van u, Jezus.
And he stays a little longer.
En hij blijft dan wat langer.
I want you to notice what happens now.
En ik wil dat je ziet wat er gebeurt.
In Genesis chapter 18.
In Genesis 18.
After verse 8.
Na vers 8.
Where they had eaten together.
Hadden ze samen gegeten.
Verse 9 says this.
Zegt vers 9 het volgende.
And you read it.
Waar is Sara uw vrouw? Vroegen zij hem. Daar in de tent, antwoordde hij.
After you've positioned yourself towards the Lord.
Nadat jij jezelf hebt gepositioneerd in de richting van de Heer.
You've entertained him, you've loved him, you've fed him.
Je hebt hem ontvangen, lief gehad, gevoed, eten gegeven, ja.
The Lord is very precious.
En de Heer is heel kostbaar.
He'll begin to say things that are very important for your life.
Hij gaat dan dingen zeggen die voor jouw leven van cruciaal belang zijn.
This is very interesting.
En is heel interessant.
Because God the Son could have said something like this.
Want God de Zoon had ook iets als volgt kunnen zeggen.
Abraham, have you ever thought about how the Dutch do when they play football?
Abraham, heb je het wel eens nagedacht over hoe die Nederlanders zo goed kunnen voetballen?
Abraham, I just wanted to talk to you about this food. It was very good food.
En Abraham, dat eten, fantastisch zoals je dat gemaakt hebt.
I noticed that the meat is very tender and very lean, not much fat at all.
Dat vlees was heel zacht, helemaal niet veel vet erin, fantastisch.
But nee.
No.
He says this.
Hij zegt dit.
I'll read it again for
Ik lees het opnieuw.
Where is Sarah?
Waar is Sarah?
Your wife.
Uw vrouw.
Where's Sarah?
Waar is Sarah? Uw vrouw.
Why is that so important?
En waarom is dat zo belangrijk?
Because when God visits you,
want als God jou bezoekt,
it's to determine your destiny.
Heeft het als doel dat Hij jouw bestemming gaat bepalen.
It's all about the reason why you were born.
Het heeft alles te maken met de reden waarvoor jij geboren bent.
It's all about God's purpose for your whole life.
Het betreft Gods doel voor jouw hele leven.
A vision determines the rest of your a visitation determines the rest of your whole life.
Zo'n bezoek bepaalt de rest van je hele leven.
Where's Sarah?
Waar is Sarah?
Well, she's in the tent. Why do you ask?
Ze zit in de tent. Waarom vraagt u dat?
Oh, because this time next year.
Oh, want rond deze tijd volgend jaar.
She's going to have a baby.
Zal ze een baby hebben.
Sarah's in the tent.
En Sarah zit in die tent.
And she hears it.
En ze hoort het.
And she goes like this.
En ze reageert als volgt.
Nee.
No.
God the Son speaking with Abraham at the front of the tent.
God de Zoon die spreekt met Abraham voor die tent.
God the Son says this.
En God de Zoon die zegt dit.
I think I heard somebody laugh.
Ik heb het idee dat ik iemand hoorde lachen.
I think I heard Sarah laugh.
Volgens mij hoorde ik Sarah lachen.
And Sarah says, I didn't laugh.
En Sarah zegt, ik heb niet gelachen.
But she did.
Maar het was wel zo.
She didn't believe it.
Maar ze geloofde het niet.
This visit,
dit bezoek,
was going to release the destiny for Abraham's life and Sarah's life.
Zou de bestemming van het leven van Abraham en van Sarah bepalen.
She said, "We're too old."
Maar ze zeiden, we zijn te oud.
Look at Abraham.
Kijk eens naar Abraham.
He's all wrinkled.
Hij is al helemaal gerimpeld.
Look at me.
Kijk eens naar mij.
I'm past the point of having children.
Ik kan al lang geen kinderen meer krijgen.
When God says something,
maar als God iets zegt,
nothing is too difficult for him.
Is voor hem niets onmogelijk.
I want you to turn over now.
Ik wil graag dat je even met me meegaat.
Turn over the page to chapter 21.
En dan gaan we naar hoofdstuk 21.
I want to read this.
En dan wil ik het volgende met je lezen.
This is the first time in the Bible when the word visit is mentioned.
Dit is de eerste keer in de Bijbel dat het woord bezoek op deze manier echt genoemd wordt.
If you would read verses 1 to 3, please, Pastor.
En we gaan vers 1 tot en met 3 lezen. De Heer zag om naar Sarah, zoals hij had beloofd. Hij gaf haar wat hij had toegezegd. Sarah werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon, op de vastgestelde tijd die God hem had genoemd. Abraham noemde de zoon die hij gekregen had en die Sarah hem gebaard had, Isaac.
First time this word's mentioned.
Het is de eerste keer dat dit woord zo genoemd is.
If you're the kind of person who takes notes,
en als je een persoon bent die aantekeningen maakt,
the Hebrew word is pakad.
Is het Hebreeuwse woord pakad?
P-A-Q-A-D.
P-A-Q-A-D.
Say it with me, pakad.
Zeg het met me mee, pakad.
Make it a little Dutch, though.
Maak het een beetje Nederlands. Pakad.
Say pakad.
Pakad. Zeg eens pakad.
That's not Dutch yet. Say it again.
Het is nog niet echt Nederlands. Zeg het nog eens.
Pakad.
like the Dutch word for French fries.
Oh, like the Dutch word for French fries.
Almost.
We need to have picard after service. I'll visit you.
Ik zal je bezoeken.
I'll look at you.
Ik zal naar je kijken.
I'll inspect you.
Ik zal je onderzoeken.
And then at the set time.
En dan op de vastgestelde tijd.
I'll release your destiny.
Zal ik je bestemming vrijzetten.
The fascinating thing is this.
En het fascinerende is het volgende.
When Abraham had his visit from the Lord in Genesis chapter 18.
Dat toen Abraham dat bezoek van de Heer ontving in Genesis 18.
There were two things that happened.
Gebeurden er twee zaken.
One was the promise of the release of Abraham's destiny.
Dat eerste was de belofte van het vrijzetten van de bestemming van Abraham.
Because God had visited Abraham and Sarah.
Want God had Abraham en Sarah een bezoek gebracht.
He told them at the set time you're going to have a child and your destiny will be released.
Hij zei op een vastgestelde tijd zul je een kind ontvangen en je bestemming zal zijn uitvoering hebben.
You'll be fathers and mothers of many nations.
Jullie zullen vaders en moeders van vele naties worden.
But the visit of Genesis chapter 18 also involved something else.
Maar dat bezoek van Genesis 18 betrof ook iets anders.
It involved Abraham's nephew.
Het betrof de neef van Abraham.
His name was Lot.
Zijn naam was Lot.
And God visited Lot.
En God gaf ook bracht ook een bezoek aan Lot.
And he said, "There's judgment coming to the place where you live."
En hij zei, veroordeling komt naar de plaats waar jij leeft.
A visit will always do that.
En een bezoek zal dat altijd doen.
A visit just blows away the fog.
Want een bezoek blaast alle mist weg.
It makes everything clear.
Het maakt alles helder.
So that there's no confusion.
Zodat er geen enkele verwarring is.
It's the heart exposed.
Het is het hart wat blootgelegd wordt.
It's the destiny being released.
Het is die bestemming die in beweging gezet wordt.
Understand this.
En begrijp dit.
That God can have a purpose for your life.
Dat God een bestemming voor je leven kan hebben.
But just because he's planned it for your life, it doesn't mean that it's going to happen.
Maar puur dat hij het gepland heeft voor je leven betekent niet dat het ook gaat gebeuren.
First we need to give our lives to Jesus Christ.
Want allereerst moeten wij ons leven aan Jezus geven.
How can we ever experience the purpose of God for our life if we don't know Jesus?
Hoe kunnen wij ooit het plan van God voor ons leven ervaren als we Jezus niet kennen?
Even when we're Christians.
Zelfs al, maar dan ook als we al christen zijn.
The Bible says this.
Dan zegt de Bijbel dit.
It refers to the apostle Paul.
En het betreft apostel Paulus.
He says, "I was not disobedient to the heavenly vision."
Paulus die zegt dan ik was niet ongehoorzaam aan de visie die ik vanuit de hemel kreeg.
Meaning I could have been.
Wat inhoudt dat hij dat wel had kunnen zijn.
Just because God says something that you can do.
Dus puur dat God zegt dat je iets kunt doen.
You still don't have to do it.
Betekent niet dat je dat dan ook moet doen.
You can miss God's purpose for your life.
Je kunt het plan van God voor je leven missen.
You say, well, what if the apostle Paul wasn't willing to live the life that God wanted for him?
Maar hoe zou het zijn geweest als Paulus niet het leven had willen leven dat God voor hem had weggelegd?
Well, then he'd miss it.
Dan had hij het misgelopen.
He'd missed the whole purpose.
Dan had hij het hele doel gemist.
He'd missed the rewards and everything.
Had hij de beloningen alles misgelopen.
Well, what would God do?
En wat had God dan gedaan?
Oh, he'd choose someone else.
Oh, dan had hij een ander gekozen.
This is very interesting.
Dit is heel interessant.
How many of you have ever heard of Reinhard Bonnke?
Wie van jullie heeft wel eens gehoord van Reinhard Bonnke?
Reinhard Bonnke says he's not God's first choice.
Reinhard Bonnke zegt hij is niet Gods eerste keus.
How many of you have ever heard of Catherine Kuhlman, who has now died?
Wie van jullie heeft wel eens van Catherine Kuhlman gehoord?
She says she's God's 12th choice.
Zij zegt ik ben Gods 12e keus.
How many of you have ever heard of Billy Graham?
Wie van jullie heeft wel eens gehoord van Billy Graham?
He says he's God's second choice.
En hij zegt ik ben Gods tweede keus.
Who was God's first choice?
En wie was Gods eerste keus?
A Canadian man.
Een Canadese man.
Billy Graham himself will say this.
En Billy Graham zegt het zelf.
This man Charles Templeton.
Deze man Charles Templeton.
Lived in Toronto, Canada.
Leefde in Toronto, Canada.
He was an evangelist with Billy Graham.
Hij was samen met Billy Graham een evangelist.
But he turned away from God.
Maar hij heeft zijn rug aan God toegekeerd.
He missed God's purpose
hij
for his life.
Hij miste het doel van God voor zijn leven.
For Lot and Mrs. Lot.
En voor Lot en mevrouw Lot.
And I talked about Mrs. Lot last night.
En daar hebben we het gisteren over gehad.
Mrs. Lot turned into a pillar of salt.
Mevrouw Lot die veranderde uiteindelijk in een zoutpilaar.
Why? Because God was calling her into her destiny.
Waarom? Omdat God haar naar haar bestemming toeriep.
Instead, she looked back.
Maar in plaats daarvan keek ze terug.
Jesus warns us in Luke chapter 17 in verse 32.
Jezus waarschuwt ons in Lucas hoofdstuk 17 vers 22.
Remember Lot's wife.
Denk aan de vrouw van Lot.
Don't go into the past.
Ga niet terug in het verleden.
Don't turn back from God's plan for your life.
Draai je rug niet om van het plan van God voor je leven.
In Colossians chapter 4 in verse 17 it says this.
In Colossenzen 4 vers 17 staat het als volgt.
And say to Archippus.
En zeg tegen Archippus.
Archippus was a man who God wanted to use.
Was een man die God wilde gebruiken.
Take heed to the ministry which you have received in the Lord that you fulfill it.
Neem de bestemming, de bediening die God je hebt gegeven serieus opdat je mag vervullen.
God has a plan for you.
God heeft namelijk een plan voor je.
Don't turn back from God.
Ga daar niet je rug aan toekeren.
You need to do what God has for your life.
Je moet doen wat God voor je leven heeft.
And so in God's visit.
Dus in dat bezoek van God.
Abraham and Sarah have their lives opened up to their destiny.
Wordt het leven van Abraham en Sarah geopend en komen ze hun bestemming in.
Lot and Mrs. Lot and their family.
En Lot en mevrouw Lot en het gezin.
Really miss God's plan.
Missen uiteindelijk het plan van God.
The place where they live is destroyed.
De plaats waar ze leven is totaal vernietigd.
It's where the Dead Sea is now.
En dat is waar nu de Dode Zee is.
The reason that Lot chose that land originally.
En de reden dat van origine Lot dat land had gekozen.
It was because it was so green and fertile and lush.
Was omdat het zo groen en vruchtbaar en mooi was.
But now when God has brought his visit to them.
Maar toen God hun een bezoek had gebracht.
It turns into the Dead Sea.
Is het in die Dode Zee veranderd.
If you've ever been to Israel where the Dead Sea is.
Als je ooit bij Israël bent geweest waar de Dode Zee is.
There's hardly anything there.
Dan weet je dat daar gewoon niks groeit.
They don't call it the Dead Sea for nothing.
Het heet niet voor niets de Dode Zee.
That's what a visit does.
En dat is wat een bezoek doet.
It will release your destiny.
Het zal jouw bestemming in beweging zetten.
You'll either be like Abraham and Sarah and see it opened right up.
En je kunt zijn als Abraham en Sarah en het wordt voor jou volledig geopend.
Or it'll be like Lot, Mrs. Lot and their family.
En of het zou kunnen zijn als Lot en mevrouw Lot en hun gezin.
You miss God's best.
Je mist het beste wat God voor je heeft.
That's what a visit is.
En dat is wat zo'n bezoek doet.
Last year, 2009, in the month of August.
Vorig jaar in augustus van 2009.
God spoke a very clear word to me.
Sprak God een heel helder woord tot mij.
He said, "In this season, I will visit my people."
In dit seizoen zal ik mijn mensen bezoeken.
And this visit will determine their destiny.
En dit bezoek zal uiteindelijk hun bestemming bepalen.
I've gone through some very unusual things in my own personal life.
En ik ben door een aantal hele ongebruikelijke zaken heen gegaan in mijn eigen persoonlijk leven.
Some of them very difficult.
Sommige zaken heel moeilijk.
And I keep on saying to the Lord.
Maar ik blijf zeggen tegen de Heer.
I'm going to follow you.
Ik zal u volgen.
I put you first in my life.
Ik zet u op de eerste plaats in mijn leven.
Whatever you want of my life.
Wat u ook vraagt van mijn leven.
I'm going to follow you.
Ik ga u volgen.
It's what happens when God visits you.
Dat is wat gebeurt als God je bezoekt.
When I was just a little boy.
Toen ik nog een klein jongetje was.
God spoke to me.
God sprak tot mij.
Showed me some of the destiny for my life.
Liet hij een aantal zaken van mijn leven zien.
And then for a number of years I wasn't living for God.
En vervolgens een aantal jaren heb ik gewoon niet voor God geleefd.
I went to a church service.
En toen kwam ik uiteindelijk in de kerkdienst terecht.
I can only tell you that I feel this way today.
En ik kan eigenlijk alleen maar vertellen dat ik me vandaag of zo voel.
This church service that I went to.
Dat die kerkdienst waar ik toen naartoe ging.
I had the sense when I sat in that service.
Had ik het idee dat toen ik in die dienst zat.
That it was my last chance.
Dat het mijn laatste kans was.
I can't prove this to you.
Ik kan het niet aan je bewijzen.
I'm just telling you the way I felt.
Maar ik vertel je gewoon hoe het bij mij voelde.
I felt it was my last chance.
Ik ervoer alsof het mijn laatste kans was.
And God was saying to me this.
En God zei dit tegen mij.
Give your life to me and you can fulfill your destiny.
Geef je leven aan mij en je kunt je bestemming uitvoeren.
Or if you reject me.
Of als je me afwijst,
you're gonna miss my whole plan for your life.
Dan zal je mijn hele plan voor jouw leven mislopen.
The evangelist was a lady.
De evangelist was een vrouw.
She stood up to speak.
Ze stond op om te spreken.
She said, "I can't speak on what I had planned to speak on."
En ze zei, ik had een plan om ergens over te spreken, maar dat lukt me nu niet.
There's someone here tonight. God has something special for your life.
Want er is hier iemand vanavond waar God een hele specifieke bestemming op heeft.
She said, "I have four things to say to you."
En ik heb vier dingen die ik tegen jou wil zeggen.
She spoke right into my life.
En ze sprak rechtstreeks in op mijn leven.
She said, "I want you to come forward and invite Jesus into your life."
En ze zei van, ik wil graag dat je naar voren komt en Jezus aanneemt in jouw leven.
I was the only one. I came forward.
En ik was de enige en ik kwam naar voren.
I stood and I prayed and I asked Jesus to come into my life.
En ik stond en ik bad dat Jezus in mijn leven zou komen.
I didn't know how long I had been standing there for.
En ik weet niet hoe lang ik daar heb gestaan.
But for the first time in my life, I felt the presence of God.
Maar dat was de eerste keer in mijn leven dat ik de aanwezigheid van God, Jezus, God in mijn leven ervoer.
In a very powerful way.
Op een krachtige manier.
My eyes were closed.
Mijn ogen waren gesloten.
And I heard this incredible singing.
En ik hoorde dit ontzagwekkende gezang.
I was amazed by the singing.
Ik was overweldigd door dit gezang.
And the words were about chains falling off of me.
En de woorden betroffen kettingen die van me afvielen.
And about being set free.
En over vrijgezet te worden.
And I thought, this is amazing singing.
En ik dacht van, wauw, wat is dit mooi gezang.
I need to turn around and see who's singing like
this. En ik moet eventjes om me heen kijken wie zo prachtig zingt.
It sounded like several hundred people.
Het klonk alsof een paar honderd mensen dit zongen.
So I opened my eyes and I turned around.
Dus ik opende mijn ogen en ik draaide me om.
And there was no one there.
En er was niemand.
Except my mother and the pastor's wife.
Behalve mijn moeder en de vrouw van de voorganger.
I was amazed by this.
En ik was overweldigd.
Wasn't until a year later.
En het was niet tot een jaar later.
When I started reading my Bible.
Toen ik mijn Bijbel begon te lezen.
That I read in Luke chapter 15.
Dat ik in Lucas 15 las.
Says that when a sinner repents.
Waar staat het als een zondaar zich bekeert.
Even the angels in heaven begin to rejoice.
Dan gaan zelfs de engelen in de hemel zich verheugen.
I believe that I had begun to hear.
En ik geloof dat ik iets hoorde.
This singing and rejoicing of a sinner who's repented.
Van het zingen en die verblijding rondom een zondaar die zich bekeert.
The truth is God has a special plan for your life.
En de waarheid is dit: God heeft een speciaal plan voor jouw leven.
There are many times in scripture where God visited his people.
Er zijn nog vele keren in de Bijbel waar God zijn mensen bezoekt.
I want to take you to one more though.
En ik wil je nog naar één meer meenemen.
It's in the New Testament.
En het is in het Nieuwe Testament.
It's in Luke chapter 19.
Lucas 19.
I want you to go there with me.
En ik wil graag dat je daar met me naartoe gaat.
Jesus is coming into Jerusalem.
Jezus komt Jeruzalem binnen.
He knows that God has a special plan for Jerusalem.
En hij weet dat God een speciaal plan voor Jeruzalem heeft.
The very name Jerusalem.
Jeruzalem betekent.
Means two things.
Twee dingen.
Salam.
Salem.
Or as the Arabs say, salam.
Of zoals de Arabieren zeggen, salam.
Means peace.
Betekent vrede.
Wholeness, prosperity.
Compleetheid, voorspoed.
Jeru. Is a little more debatable.
Daar kun je wat meer discussie over hebben.
I've looked into this very closely.
En ik heb het vrij goed onderzocht.
And my own understanding is this.
En van wat ik eruit begrijp is het volgende.
That Yeru means to see.
Dat Yeru betekent zien.
And I believe I could prove it to you from scripture.
En ik kan je dat ook bewijzen vanuit de Bijbel.
And so Jerusalem means to see peace.
Dus Jeruzalem betekent vrede zien.
And so in Luke chapter 19.
Dus in Lucas hoofdstuk 19.
Jesus is coming to Jerusalem again.
Komt Jezus opnieuw naar Jeruzalem.
He's been in Jerusalem a number of times.
Hij is al verschillende keren in Jeruzalem geweest.
And he's wanted Jerusalem to experience all that their destiny is supposed to be.
En hij wilde graag dat Jeruzalem alles zou ontvangen waarbij hun bestemming hoorde.
A destiny is always built into your name.
En je bestemming zit vaak ook ingebouwd in jouw naam.
Abraham and Sarah are to be a father and mother to nations of the world.
Abraham en Sarah die moeten vader en moeder voor naties van de wereld zijn.
In Luke chapter 19.
En in Lucas 19.
Verse 41.
Vers 41.
Jesus comes to Jerusalem and he weeps.
Dan komt hij bij Jeruzalem en hij begint te huilen.
Why does he cry?
En waarom huilt hij?
He comes to Jerusalem and he weeps.
Hij komt in Jeruzalem en hij huilt.
He says, "Oh Jerusalem, Jerusalem."
En hij zegt, Jeruzalem, Jeruzalem.
How often I've come to you.
Hoe vaak ben ik bij je gekomen?
I've come like a hen
ik ben gekomen
to chicks.
Als een moeder bij zijn kuikentjes.
I've wanted to gather you under my wings.
Ik wilde je onder mijn vleugels nemen.
I've got such a destiny and a plan for your life.
Ik had zo'n bestemming en plan voor jouw leven.
But he says this.
Maar hij zegt dit.
You don't seem to be aware of God's time for your life.
Je bent je blijkbaar niet bewust van de timing van God in jouw leven.
You don't seem to understand what's going on here.
Je lijkt niet te begrijpen wat er werkelijk gaande is.
Look at this.
Kijk maar eens.
Verse 42.
Vers 42.
You read it.
Hij zei: had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu.
I've come to you because this is your day.
Ik ben bij jullie gekomen omdat ik geloof dat dit jullie moment is, jullie dag.
This is your day.
Dit is jullie dag.
He's not talking about another city.
Hij heeft het niet over een andere stad.
This is your day, Jerusalem.
Dit is jouw dag, Jeruzalem.
He says the name Jerusalem, he shall see prosperity.
En hij zegt Jeruzalem die voorspoed zal zien.
But he says you don't seem to be aware that it's your day.
Maar hij zegt je bent er blijkbaar je niet van bewust dat dit jouw dag is.
You've rejected me.
Je hebt mij afgewezen.
Because of that.
En daarom.
You will no longer be able to see.
Zul je niet langer zien.
And neither will you have peace.
Of vrede hebben.
What was their destiny?
Wat was hun bestemming?
You shall see peace.
Je zult vrede zien.
You shall see prosperity.
Je zult voorspoed zien.
But because you don't understand this.
Maar omdat je het niet doorhebt.
You will no longer see peace.
Zul je niet langer vrede zien.
This was around AD 30.
Dit was vond plaats ongeveer 30 jaar na Christus.
Jesus knew.
En Jezus wist.
Because they had rejected him.
Omdat ze hem hadden afgewezen.
40 years later.
Dat 40 jaar later.
AD 70.
70 na Christus.
The emperor Titus.
Komt de keizer Titus.
The Roman leader Vespasian.
En de Romeinse leider Vespasian.
Would come and destroy Jerusalem.
En die kwam om Jeruzalem te vernietigen.
And not leave one stone upon another.
En hij liet geen enkele steen op de ander.
Jerusalem was never to have that happen.
En dat was niet de bedoeling van Jeruzalem.
It would be a time of the Gentiles coming.
Maar en toen kwam er een tijd van de heidenen.
Destroying the city of peace.
Die de stad van vrede vernietigden.
That was never to be.
Dat was niet de bedoeling.
It was never to be.
Dat was niet de bedoeling.
What happened?
Wat is er gebeurd?
Look at it, it's right here.
En het staat hier.
Read it for us, verse 44, please, Lodewijk.
Vers 44. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.
Because you did not know the time of your visitation.
En in een andere vertaling staat er, omdat je de tijd van jouw bezoek niet hebt herkend.
I've been a minister long enough.
Ik ben al lang genoeg een dienaar van Jezus.
I've had enough of God's dealings in my own life.
Ik heb al genoeg keren meegemaakt dat Hij in mijn eigen leven met allerlei zaken afrekende.
To know that all days aren't the same.
Om te weten dat niet alle dagen hetzelfde zijn.
Sometimes it's one day after another and they're all the same.
Soms is het zo dat dagen achter elkaar gewoon allemaal hetzelfde zijn.
But then there's a time.
Maar dan zijn er in één keer tijden.
When the Lord visits his people.
Waarin God zijn volk bezoekt.
It's a very special day.
En dat is een speciale dag.
There's always preparation for that day.
En er is altijd voorbereiding voor die dag.
When he comes to you.
Als hij bij je komt.
He says, this is the time of your visitation.
En hij zegt, dit is het moment van jouw bezoek.
This is when your destiny is going to be decided.
Dit is waarin jouw bestemming besloten gaat worden.
This is going to determine the rest of your life.
Dit zal de rest van jouw leven bepalen.
I remember when I gave my life to Jesus.
En ik weet nog toen ik mijn leven aan Jezus gaf.
That visit determined my destiny.
Die bezoeking heeft mijn hele leven bepaald.
Made choices for Jesus.
Ik maakte keuzes voor Jezus.
I believe that this church.
Ik geloof dat deze kerk
is at a point of destiny.
Op een punt van bestemming staat.
No matter what, God's purpose will go ahead.
En wat er ook gebeurt, Gods plan zal zijn uitvoering hebben.
What the Lord showed me when I visited here in February of this year.
Wat de Heer mij liet zien toen ik hier in februari dit jaar was.
There was a sifting process going on.
Was dat siftingsproces.
He wanted to expose people's hearts.
En hij wilde de harten van de mensen blootleggen.
Man looks on the what?
Want de mens kijkt naar de
outward appearance.
De buitenkant.
But God.
Maar God.
He knows what's inside your heart.
Die weet wat er in je hart zit.
He knows what's inside of my heart.
Die weet wat er in mijn hart zit.
And so he allows the sifting so that we can see our hearts.
Dus hij staat dat siftingsproces toe zodat ons hart blootgelegd wordt.
Here's the beautiful thing.
En hier is het mooie.
Is Jesus can see our hearts.
Want Jezus kan onze harten zien.
He wants to expose our heart.
En hij wil onze harten blootleggen.
He never exposes our heart to condemn us.
En hij doet dat nooit om ons te veroordelen.
Peter thought after his heart was exposed.
En Petrus dacht nadat zijn hart was blootgelegd.
He thought it's over.
Hij dacht het is voorbij.
The Bible says that he wept bitterly.
En de Bijbel zegt dat hij bitter weende.
What he didn't realize was this.
Maar wat hij niet doorhad was het volgende.
If he would repent.
Is dat als hij zich zou bekeren.
If he'd turn around.
Als hij zich zou omdraaien.
If he'd make the right decision.
Als hij het juiste besluit zou nemen.
If he would do what's right when God would visit him.
Als hij het juiste zou doen op dat moment dat Jezus hem of dat God hem bezocht.
He would be a leader in the book of Acts.
Dan zou hij in Handelingen een leider zijn.
That's why it's so precious.
En daarom is het zo bijzonder.
When you get into the book of Acts.
Dat als je in Handelingen kijkt.
You see a room filled with disciples.
Dan zie je een kamer vol met discipelen.
120 disciples.
120.
You see 11 apostles.
En je ziet 11 apostelen.
It says and Peter.
En dan staat er en Petrus.
Stood up among them.
Stond onder hun op.
And he preached the gospel.
En hij sprak het verkondigde evangelie.
And 3000 people came to Jesus Christ.
En 3000 mensen gaven hun hart aan de Heer.
And then with boldness Peter went and he preached the gospel again.
En toen met nog meer kracht predikte hij het evangelie nogmaals.
They put him in prison.
En ze stopten hem in de gevangenis.
James had already been beheaded.
En Jacobus was al onthoofd.
Acts chapter 12.
In Handelingen hoofdstuk 12.
Peter is going to be next.
En Petrus staat op het punt de volgende te zijn.
But an angel came into the prison.
Maar een engel kwam in de gevangenis.
Hit him on the side.
En die sloeg hem in zijn zij.
Said, get out of your pajamas, Peter.
En dan zegt ze, doe die pyjama's uit.
You've got a destiny of preaching the gospel.
Want je hebt de bestemming om het evangelie te verkondigen.
Because I visited you and God has a plan for your
Want
life.
Ik heb jou bezocht en God heeft een plan met jouw leven.
I believe that this is exactly where you're at.
Ik geloof dat dit precies is waar jullie je bevinden.
I've probably got around 3,000 or 5,000 messages I could have preached this morning.
Ik denk dat ik wel tot 3 tot 5,000 preken heb die ik had kunnen preken vanmorgen.
I've got lots of messages.
Ik heb heel veel preken.
But you don't need messages.
Maar je hebt geen preek nodig.
You just need to hear one word from God.
Je moet gewoon één woord van God horen.
And then it's up to you.
En dan is het vervolgens aan jou.
I'm just the messenger.
Ik ben gewoon een boodschapper.
My part is just to share the word.
Mijn deel is gewoon om het woord te delen.
Your part is to tremble at his word.
En jouw deel is om ontzag te hebben voor zijn woord.
To hear what God's saying to you.
Om te horen wat God tot jou te zeggen heeft.
If you're here this morning, you've never given your life to Jesus Christ.
Als jij hier vanmorgen bent, je hebt nog nooit je leven aan Jezus gegeven.
You have unconfessed sin in your life.
Of je hebt onbeleden zonde in je leven.
I'll just say it real quickly.
Ik zeg het gewoon heel snel.
If you die with unconfessed sin in your life.
Als je sterft zonder met onbeleden zonde in je leven.
You will go to a Christless eternity.
Dan ga je naar een christeloze eeuwigheid.
You'll be lost forever.
Dan ben je voor eeuwig verloren.
That's the way destiny is.
Dat is hoe bestemming in elkaar zit.
Your forever will determine what you do with Jesus Christ.
Jouw eeuwigheid bepaalt. Wordt bepaald door wat jij doet met betrekking tot Jezus.
I'm just saying it quickly.
Dus ik zeg het gewoon even in een notendop.
But my heart reaches out to people who don't know Jesus.
Maar mijn hart die gaat uit naar mensen die Jezus niet kennen.
I'll give you opportunity to invite Christ into your
life. En ik wil je de gelegenheid geven om Jezus aan te nemen in je leven.
And then there are people in this church.
En dan zijn er mensen in deze kerk.
He's visiting you.
Hij bezoekt jou.
It's been a very difficult time.
En het is een moeilijke tijd.
He's exposed your heart.
Hij heeft je hart blootgelegd.
You've seen other hearts exposed.
En je hebt de harten van anderen zien blootgelegd worden.
And he says, what will you do?
En hij zegt, wat ga jij doen?
Do you want my destiny for your life?
Wil je mijn bestemming voor jouw leven?
Or do you want to use your free will and do whatever you want?
Of wil je je vrije wil gebruiken en doen wat jij wil?
What will you do?
Wat ga jij doen?
No matter what.
En wat dan ook.
God's purposes will go on.
Gods plannen zullen zijn uitvoering hebben.
If the apostle Paul was disobedient to the heavenly vision,
als de apostel Paulus ongehoorzaam was aan de hemelse visie,
God will use somebody else. He's never stuck.
Dan had God wel iemand anders gebruikt. Hij zit nooit vast.
I believe this morning is decision time.
Maar vanmorgen is beslissingstijd.
I sense a real, real seriousness to this message.
Ik ervaar een seriositeit rondom deze boodschap.
For some of you who don't know me well,
en voor de mensen die mij misschien niet goed kennen.
I love to have fun.
Ik hou van lol.
I love to laugh.
Ik hou van lachen.
I love to enjoy myself.
Ik hou ervan om plezier te hebben.
When I'm in a church service,
en als ik in een dienst ben,
I don't suddenly get real serious.
En dan word ik ineens heel serieus.
Who Doug Snyder is who Doug Snyder is.
Wie ik ben is wie ik ben.
But this morning,
maar vanmorgen,
I sense a real seriousness.
Ervaar ik een seriositeit.
Because it involves your destiny.
Want dit betreft jouw bestemming.
What will you do?
Wat zal jij doen?
With what God has for you.
Met wat God voor jou heeft.
I want to do those two things.
En ik wil die twee zaken doen.
In a moment I'm going to pray for those who are part of this church.
In een ogenblik ga ik bidden voor diegenen die deel van deze kerk zijn.
You love Jesus.
Je houdt van Jezus.
And you're making a decision.
En je neemt een besluit.
You're going to follow God's destiny.
Je gaat Gods bestemming volgen.
You're going to respond to the Lord and follow him.
En je gaat reageren op de Heer Jezus om hem te
volgen. You're not going to miss his destiny.
En je gaat zijn bestemming niet mislopen.
First, I want those who don't know Jesus Christ.
Maar eerst wil ik diegenen die Jezus niet kennen.
To be able to have an opportunity right now.
De gelegenheid geven op dit moment.
To say yes to Jesus Christ.
Om ja tegen Jezus te zeggen.
Just bow your heads right now.
Dus als je met mij je hoofden wil buigen.
Every head just bowed.
Alle hoofden gebogen.
Every eye closed.
En alle ogen gesloten.
I want to speak into the privacy of your heart.
En ik wil spreken in die privéplaatsen van jouw hart.
You recognize this morning you have unconfessed sin in your life.
Jij erkent deze ochtend dat onbeleden zonden in je leven zijn.
You realize that if Jesus Christ were to come right now, you'd be lost forever.
En je beseft je dat als Jezus nu terug zou komen, dan zou je voor eeuwig verloren zijn.
You're unsaved.
Je bent niet gered.
You might be religious, but you don't know Jesus.
Je bent misschien religieus, maar je kent Jezus niet.
You need to invite Jesus Christ into your life.
Je moet Jezus uitnodigen in jouw leven.
You might think my sins are too great.
En je denkt misschien mijn zonden zijn te groot. Ik wil dat je weet dat God van je houdt zoals je bent.
But he loves you too much to leave you that way.
Maar hij houdt te veel van je om je zo te laten.
He wants to come into your life.
Hij wil jouw leven binnenkomen.
He wants to change your life.
Hij wil je leven veranderen.
You're a young person even.
En als je een jong persoon bent.
An older person.
Of een oud persoon.
A couple.
Of een echtpaar.
You need Jesus.
Je hebt Jezus nodig.
I want you to put up your hand right now.
En als het voor jou geldt, wil ik dat je hand opsteekt.
You say that's me. I want Christ to come into my life.
En je zegt dat ben ik. Ik wil dat Jezus in mijn leven komt.
I remember when I did it.
Ik weet nog toen ik dit deed.
It's fascinating.
Het is fascinerend.
I was a hippie.
Ik was een hippie.
Smoking pot.
Ik rook pot.
Little leather pouch.
En ik had zo'n leren broek.
I always had a little bit of weed in it.
Oh, ik had zo'n zakje van leer waar altijd wel wat wiet in zat.
Had my jeans on and my Jesus sandals.
En ik had mijn spijkerbroek aan en mijn Jezus slippers.
My tie-dyed shirt.
En ik had mijn shirt.
And I said yes to Jesus.
Maar ik zei ja tegen Jezus.
And he makes me a preacher.
En hij verandert mij in een prediker.
Most of you, maybe all of you are better than me.
Misschien zijn jullie allemaal wel beter dan ik.
I'm not a preacher because I'm a fantastic guy.
Ik ben geen prediker omdat ik zo fantastisch ben.
I'm a preacher because he called me.
Maar ik ben een prediker omdat hij mij geroepen heeft.
And I said yes.
En ik zei ja.
He washed all my sins away.
En heeft al mijn zonden weggewassen.
And now he uses me.
En nou gebruikt hij mij.
I remember when I came forward.
En ik weet nog toen ik naar voren kwam.
I prayed a prayer.
En ik een gebed bad.
I asked Jesus to come in my life.
En Jezus mijn leven binnenvroeg.
Here's what I want you to do.
En dit is wat ik wil dat je doet.
Think of all your worst sins.
En denk maar eens aan die slechtste zonden van je.
I want you to know that he'll wash them all away.
En ik wil dat je weet dat hij ze allemaal wegwast.
When we finish praying.
En dat als wij klaar zijn met bidden.
He's going to wash you and make you as white as can be.
Dan zal hij je schoon wassen en zo wit als maar kan maken.
He'll come into your life.
Hij zal je leven binnenkomen.
Let's pray.
Laten we samen bidden.
I'm going to ask that you to pray with me.
En ik wil vragen of je met me mee wil bidden.
Say this.
En dat je het volgende zegt.
Lord Jesus.
Heer Jezus.
I've sinned against you.
Ik heb gezondigd tegen u.
I've broken your laws.
Ik heb uw wetten gebroken.
And I know that I'm guilty.
En ik weet dat ik schuldig ben.
I confess my sin before you.
Ik belijd mijn zonde voor u.
I ask that you would have mercy upon my life this morning.
En ik vraag u deze ochtend genade te hebben voor mijn leven.
I'm willing to turn from my sin.
Ik ben bereid om mij om te keren van mijn zonde.
And give my life to you.
En mijn leven aan u te geven.
I believe you have a special plan for my life.
Ik geloof dat u een speciaal plan voor mijn leven heeft.
There's a destiny for my life.
Er is een bestemming voor mijn leven.
And so I give myself to you.
Dus ik geef mezelf aan u.
From this time onward.
Van dit moment en dan voor, naar de toekomst toe.
My life is no longer my own.
Is mijn, mijn leven niet langer van mijzelf.
By the grace of God.
Door de genade van God.
From this time onward.
Van dit moment.
I'm going to live for you.
Ga ik voor u leven.
Come into my life, Lord Jesus.
Kom mijn leven binnen, Jezus.
Live in my body now.
Leef in mijn lichaam.
Make my body your home.
Maak mijn lichaam de uwe.
When you come back,
en dat als u terugkomt,
take me with you to heaven.
Neem me met u mee naar de hemel.
I love you, Jesus.
Ik hou van u, Jezus.
I love you so much.
Ik hou zoveel van u.
Amen.
Amen.